Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op de tweede Pasdag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten van harte welkom. Dominee van Weelde uit Dordrecht zal vanmorgen het woord van God bedienen. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. En één bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 16, vers 5 en 6. Een kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We mogen deze dienst voortzetten en met het zingen ervan Psalm 61 en daarvan de versen 3 en 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En ook het zevende vers, ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Psalm 61, vers 3 en 7. De wetslezing zingen wij zonder nadere aankondiging van de 32e psalm, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. Maar verootmoedigen wij ons allereerst onder de wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet wegbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus van de woorden van zijn Vader aldus samen. U zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben. Iemand zoals u zelf bent. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons bidden. Heere, Heere. Ons roepen is tot u die in de hemelen woont en troont. En wij roepen tot u allereerst om u dank te zeggen dat wij Pasen mogen vieren. Dat wondere werk van u. Dat u uit de dood uw lieve zoon hebt opgewekt. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat wij dat als gemeente ook op deze tweede paasdag samen rondom uw heilig woord mogen gedenken. Opdat wij de rijkdom van uw woord met ons mee mogen dragen Want heren, het is zoveel beter dat uw woord in ons hart leeft, dat onze zonden ons overheersen. En daar mochten wij van zingen met die bekende psalm, dat wij oprecht onze zonden voor u belijden. En heren, dan weet u er natuurlijk nog veel meer die huizen in ons hart dan wij zelf. Maar heren, wij willen in alle ootmoed naderen voor uw heilig aangezicht. En daarom, heren, bidden wij in vertrouwen op u, in vertrouwen op dat volbrachte werk van uw lieve Zoon. Heren, doe niet met ons naar onze zonde en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in de Heer Jezus, die het al heeft volbracht. Heer, u hebt ons toch hier gebracht. En we mogen verbonden zijn met hem voor wie de weg naar uw huis te ingewikkeld was. En zo mogen wij hier en de mensen thuis horen dat rijke evangelie, dat er toekomst is voor zondige mensen. Dat er uitzicht is in een leven dat gebukt gaat onder zorgen en noden. En zo, Heere, wilt u ons nabij zijn. En zo bidden we, Heere, kom. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Kom, Heere, en spreek en zend uw Heilige Geest, opdat wij uw woord niet alleen horen, maar dat het door uw geest ook wordt opgeborgen in onze harten, zodat we het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijks voedsel. O Heere, Heere, wij bidden u, kom en spreek en doe ons horen wat tot onze zaligheid dienen moet. Zo bidden we dat ziende op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. Amen. Weet je, we willen met elkaar gaan lezen uit de Bijbel en wel uit het Nieuwe Testament en wel uit de Korinthebrief. 1 Korinthe 15. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 23. 1 Korinthe 15, 1 tot en met 23. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij. Zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Amen. Goedemorgen elkaar, ter voorbereiding op de prediking, gaan zingen van de 30ste psalm. Psalm 30 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. En vers 6, maar toen u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. En vers 7, zou ik in de kuil ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen, zou het daar verkondigen uw trouw. Hoor mij, o Heer, help mij genadig, bekroon mij met uw gunst gestadig. Psalm 30, 5, 6 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 15 en wel de versen 19 en 20. Als wij voor dit leven, alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De paasgroet heeft gisteren geklonken. En ook vandaag mogen wij elkaar toeroepen: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En die paasgroet is nog heel wat rijker aan inhoud dan dat wij elkaar een goede dag of een gezegende Pasen wensen. Want dan is ons hart gericht op onze Heer en Heiland. De Heere is waarlijk opgestaan. Het graf is leeg. En u weet net zo goed als ik dat er nogal wel wat verklaringsmodellen voor zijn, voor het lege graf. Een enkele komen we ook in het evangelie tegen. De discipelen hebben hem stilletjes weggehaald. Of de tuinman heeft hem wellicht ergens anders heen gebracht. Maar het is juist die combinatie van het waarlijk opgestaan zijn en het van Simon gezien zijn, dat de zaak voor ons mensen betrouwbaar maakt. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan, en als hij op die eerste paasmorgen direct naar de hemel was gevaren, dan was er geen mens die het ooit zou hebben geloofd. Maar het is dat hij verschenen is aan de zijnen en dat wat ze niet begrepen heeft uitgelegd, en dat hij wijst op de schriften en dat hij wijst op zijn eigen woorden voor zijn sterven, dat langzaam maar zeker het besef indaalt dat hij waarlijk is opgestaan. Want die ontmoeting met Simon en met de anderen, we hebben het gelezen in 1 Korinthe 15, laat zich niet loochenen. Paulus begint ons teksthoofdstuk met dit heel duidelijk te onderstrepen. Niet alleen aan Simon, niet alleen aan de 12, niet alleen aan Maria. Nee, het getuigenis van de opstanding wordt breed gedragen. Paulus gebruikt die eerste 11 versen van ons hoofdstuk dan ook om te onderstrepen dat het vaststaat dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt. Niemand hoeft daaraan te twijfelen. Het getuigenis daarover is te krachtig en te overtuigend. En ook in de gemeente van Korinthe is er niemand die de opstanding van de Heer Jezus Christus in twijfel trekt. Paulus schrijft aan deze gemeente over de opstanding. En als u deze brief leest in zijn geheel, dan weet u dat Paulus telkens opnieuw problemen in het midden van de gemeente bespreekt. En dat is ook in ons teksthoofdstuk het geval. Het probleem is niet dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Dat leeft in het hart van de gemeente. Er is niemand die dat in twijfel trekt. Maar wat is dan het probleem daar in de gemeente? Wel dit. De opstanding van u en van mij. Die wordt afgewezen. Want dat speelt er in de gemeente. Paulus gaat in tegen de gedachte dat er geen opstanding van de doden zal zijn. Hier is dus de ontkenning van de belijdenis van de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En dat betekent natuurlijk direct ook de ontkenning van de vergeving van de zonde. En het is de verbondenheid van die drie dingen uit onze geloofsbelijdenis die Paulus hier onder de aandacht brengt. Geen opstanding van de doden. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat ook de Heer Jezus niet is opgestaan. Want de Heer Jezus is één van ons. Hij is mens geworden zoals wij mens zijn, uitgenomen de zonde. En hij heeft geleden en hij is gestorven. En als er geen opstanding der doden is, is hij ook niet opgewekt. En het gevolg daarvan is dat al de weldaden die Christus aan de gelovigen schenkt, op de keper beschouwd alleen maar loze woorden zijn. Lege, holle praatjes. Met het ontkennen van de opstanding vervalt de kracht en ook de troost van het evangelie. Daarom schrijft Paulus ook, maar nu, Christus is waarlijk opgestaan. En met dat hij opgestaan is, is er hoop en uitzicht voor een wereld gevallen in zonde en schuld. Omdat hij is opgestaan, is er ook voor u en voor jou en voor mij hoop. Dat de dingen in Christus op zijn plaats komen. Op de manier die leeft in Gods hart. Want de schrift is helder over wie wij zijn voor God. Wij zijn dood in zonde en misdaden. En wanneer wij niet levend gemaakt worden, dan blijven wij dood. Dood in zonde en misdaden betekent dat wij niets kunnen doen voor ons eigen heil. Maar wat is ons dan gelaten, nu wij dood zijn in zonde en misdaden? Dat betekent niet dat wij niets kunnen, nee. De Heere heeft ons gelaten dat wij hem mogen aanroepen. Zoals men vroeger al zei, de meeste gebeden gebeuren met de pet op. Zoals in ons leven wel heel vaak voorkomt. Dat wij de moeite en de zorgen en de noden bij God brengen. Wij kunnen altijd, bij dag en bij nacht, of je nou 5 jaar bent, of dat je 50 bent, of dat je 100 bent. Je kunt altijd roepen tot God. En dat leert ook onze psalm: uit de diepte van ellende roep ik tot u, o Heere. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar wanneer er geen opstanding der doden is, en Paulus zegt dat betekent dus ook dat de Heer Jezus niet is opgestaan, waar is dan nog de vergeving van de zonde? En waar is dan nog dat eeuwige leven? En wat heeft het roepen tot God voor zin? wanneer hij ons enkel en alleen maar oordeelt ten dode? Wat heeft het worstelen aan de troon van Gods genade voor uitwerking? Wanneer wij weten dat God ons toch niet hoort. Gemeente, hier ligt het punt dat Paulus hier wil maken. Ons leven hangt aan Christus. Ons leven hangt aan de opstanding van onze Heere en Heiland. Maar zo zien ze dat in Korinthe helemaal niet. De Heer is waarlijk opgestaan, jazeker. Halleluja. Maar dat zegt nog helemaal niets over ons. Hij is opgestaan, jazeker, want hij is de Christus. Hij is de grote uitzondering. Hij is Gods Zoon. Geen wonder dat in zijn leven de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat is voor ons niet weggelegd. Wij zijn sterfelijke mensen en wij staan niet op uit de dood. Ons einde is het graf. En het is dit uiteenrukken van Paulus, waar Paulus op wijst. Het uit elkaar halen van de opstanding van Christus en onze eigen opstanding, daar keert hij zich tegen. Want die mensen, in al hun vroomheid en goede bedoelingen, erkennen het feit van Pasen wel. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar het is voor hen geen heilsfeit. Het raakt hun eigen bestaan maar amper. Paulus schrijft aan Timotheus, u weet dat vast wel. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De opstanding van de Heer Jezus Christus is de motor in zijn leven. En daarom verkondigt hij het evangelie. En daarom leidt hij ook ontberingen. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus stellen, zijn wij de meest beklagenswaardige, de meest ellendige mensen die er zijn. Dat is de conclusie die Paulus trekt uit de gedachte dat er geen opstanding der doden is. Want dan rekenen wij alleen voor dit leven op Christus. En dan loopt het helemaal fout. Gemeente, het is wat. De gemeente hoeft nooit van zich af te zien om te weten wie de ellendigste, de beklagenswaardigste, de meest trieste mensen zijn op aarde. Die vind je niet buiten de kerk, die vind je in de kerk. Misschien zit u wel naast zo iemand. Misschien bent u wel zelf zo iemand die het allemaal wel op orde heeft voor dit leven. Maar dat uitzicht over de eeuwigheid maar ver van je vandaan houdt. Maar laten we eerlijk zijn, er is niets op tegen om in dit leven de hoop op Christus te stellen. Het is juist het merg van het geestelijke leven dat wij in alle omstandigheden op hem aanlopen en hulp en bijstand van hem verwachten. En juist Paulus is daar ook zelf het voorbeeld van. Wat heeft hij niet doorstaan om het evangelie te verkondigen? Zo schrijft hij ook in ons teksthoofdstuk: door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. En dan zegt hij: ik heb mij meer ingespannen dan alle, maar dan moet ik niet naar mezelf kijken. Maar dat is nou de genade van God die met mij is. Gemeente, er ligt grote zegen in het volgen van de Heer Jezus. En er ligt genade ten grondslag aan de verkondiging van het evangelie. En zo is er alle reden om dag aan dag op de Heere te vertrouwen. Hij is een toevlucht voor de zijnen. Er is niets mis mee om in dit leven de hoop op Christus te stellen. Maar toch noemt Paulus deze gelovigen de beklagenswaardigste, de ellendigste van alle mensen op de aarde. En u en ik, wij weten, dat is geen aanbeveling, dat is een heel hard oordeel. En het springende punt waar het op draait is het woordje alleen. Wie alleen voor dit leven de hoop op Christus stelt, is de meest beklagenswaardige. Het kan voor een mens niet beroerder uitpakken dan dit. Want wat is er aan de hand? Er wordt met deze gedachte scheiding gemaakt tussen aan de ene kant de Christus en aan de andere kant de gelovigen. En waar die scheiding zich voltrekt tussen Christus en de gelovigen, daar valt alles weg. Daar valt alles in duigen. Christus staat op uit de doden. En hij gaat een nieuw leven binnen door de dood heen, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En iedereen in Korinthe zegt: maar natuurlijk, het is Pasen, de Heere is waarlijk opgestaan. Maar wij, heeft dat iets met ons te maken dan? Is het nu ook Pasen voor ons? Heeft de opstanding van de Heer Jezus met ons van doen? Durf ik deze heerlijke boodschap te betrekken op mijn eigen leven? De gemeente, zo leg ik het maar in ons midden. Hoe ziet u dit nou voor uzelf? We weten toch allemaal dat de dood ieder uur wendt. En ook op deze paasmaandag sterven er mensen. Dat is onze ervaring. Wij staan in een wereld waarin het laatste woord aan de dood is. Dat is onze ervaring. En wat heeft die boodschap van de opstanding dan te betekenen? Want in het geloof dat de Heer is waarlijk opgestaan zit een doorvertalen, een doorwerken naar ons eigen leven. De opstanding van de Heer Jezus is onlosmakelijk verbonden met de opstanding van de doden. Maar wanneer nu die verbinding wordt doorgesneden, dan wordt alles anders. Wanneer de opstanding van de Heer Jezus los verkrijgbaar is, dan wordt onze betrokkenheid een heel ander verhaal. En Paulus is heel duidelijk. Hij zegt dan praten we niet meer over onze zaligheid. Want als er geen band is met de Christus, wacht ons enkel de rampzaligheid. En dan is de toekomst niet aan het leven bij God in Christus. Maar dan is onze toekomst de onverbiddelijke dood. En u weet, dat kan voor mensen een heel bevrijdende gedachte zijn. Wanneer alles eindigt in de dood, dan is er niets meer te verwachten, maar dan is er ook niets te vrezen. Dit leven is dan het eigenlijke, het ware, het enige. Ik zal niet opstaan. Er is geen toekomst na het graf. Het gaat om dit leven. Ik hoef me geen zorgen te maken voor de eeuwigheid. Dit leven is het een en al. Laat ons werken en genieten. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Is het niet de toonzetting van onze maatschappij? Gisteren hoorde ik een preek van een dominee die zei, YOLO, ik denk, dat is een oude term. You only live once, je leeft maar één keer. Nou, dat is waar. Wij leven hier op aarde maar één keer. En wij leven in de eeuwigheid ook maar één keer. En dat heeft verband met elkaar. Als je denkt dat de dood het einde is, dan zou je nog raar staan te kijken. Maar als je weet dat het leven een doorgang heeft door Christus tot op God, dan weet je dat het beste nog komt. Wanneer er geen opstanding van de doden is, dan is deze wereld de wereld en dan is dit leven het leven en dan is dit bestaan tussen wieg en graf onze eeuwigheid. En dan hebben we niets te verwachten en dan hebben wij niets te hopen en dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. En Paulus is hier heel scherp en hij zegt dat om drie redenen. Mensen die op deze manier hun hoop op Christus gesteld hebben, verwachten iets van Christus. Want ze geloven in hem. Ze geloven in de Christus. Dat hij hun zal antwoord geven op hun verwachtingen. Maar dan komen ze bedrogen uit. Want deze Christus moet hen teleurstellen, want hij kan niet tegen de dood op. Zijn betekenis is immers beperkt tot dit leven. En zijn opstanding is er ook helemaal geen punt van verkondiging. En als er geen doden worden opgewekt, dan betekent het dat Christus ook niet opgewekt is. Dan betekent het ook dat hij de dood niet overwonnen heeft. En dat hij tegen de dood geen verweer heeft. Heel zijn werk, al dat goede, al die zorg, heel die liefde, het loopt stuk op de dood. Wat de Heer Jezus ook voor deze mensen betekent, zijn werk gaat niet verder dan dit leven. En bij de grens houdt zijn invloed op. Deze mensen stellen dus hun hoop op Christus, jazeker, maar zij stuiten op een grens. En die grens is de dood. En hun hoop kan niet over die grens heen. En daarom beschouwt Paulus ze als de meest beklagenswaardige van alle mensen. Want ze worden in hun hoop beschaamd en in hun verwachting bedrogen. Deze Jezus kan niet tegen de dood op. De tweede reden is dat deze mensen ook voor hun geloof offers hebben gebracht. We hebben het hier niet over oppervlakkige mensen, ze menen het. Godsdienst is voor hen geen franje aan de buitenkant, nee. Ze zetten zich in en ze zijn vol ijver. Maar het gaat niet verder dan dit leven. Want ook hun werk loopt stuk op de dood. Ze hebben het ideaal gehad in Jezus' naam iets te doen en iets te bereiken. En zo komen ze uit bij die grens van de dood. En dan houdt het op. Inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen. En het derde punt waar Paulus dan over spreekt, hij zegt, ja, maar deze gedachte raakt ook direct de prediking van het evangelie. Want de boodschap van redding en verlossing, van heil en toekomst is verankerd in de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven en leeft. De gekruisigde is werkelijk opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En zo wordt u van Gods wegen toegeroepen. Laat u met God verzoenen. En dan richt alle aandacht zich op de Heer Jezus Christus. Want Hij heeft het al volbracht. Het zijn zijn eigen woorden. En wie de Heer Jezus vindt in zijn leven, die vindt het leven zelf. En wie in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hij is de enige weg tot behoud. Een andere weg is er niet. Wie het buiten de Heer Jezus zoekt, die vindt het niet. Een mens kan in de wereld veel tegenkomen en veel ontdekkingen doen. Maar geen waarachtige redding, geen zaligheid, geen vrede met God. Want in Christus is al het heil. Maar wat wil dit allemaal zeggen, gemeente? Wanneer al die beloften en al dat goede en al die liefde niet verder reiken dan tot het graf. Wat heeft het evangelie voor zeggingskracht wanneer het altijd maar weer opnieuw moet capituleren voor de dood? Wat is verlossing en behoud wanneer het geen aansluiting heeft bij de eeuwige God? Wanneer de dood verlossing en zaligheid doet ophouden? Wat is de verwachting wanneer je op het eind bedrogen uitkomt? Is het dan niet beter om maar nooit van Christus gehoord te hebben, dan zo te worden bedrogen? En dat bedrog ligt in dat woordje alleen. Alleen voor dit leven onze hoop op Christus. Gemeente, hier wordt maar niet een ander accent gelegd daar in de gemeente van Korinthe. Hier worden de dingen maar niet anders onder woorden gebracht, nee. Hier wordt het evangelie aangetast. Hier wordt de kern uit het evangelie verwijderd. Kinderen, het is Pasen. En Pasen heeft ook altijd iets met eieren te maken. Hebben jullie al een ei gegeten? Natuurlijk niet zo'n chocolade-ei, want dat is helemaal niet gezond. Maar een echt ei. Moet je maar eens als je thuis komt, en misschien kan je het zelf niet, maar dan kan je het vragen aan je vader of je moeder of je opa of je oma. Om te zorgen dat zo'n ei, en als je dan klutselt, dan hoor je dat ei erin zitten, een heel klein gaatje in laat prikken. En dan kan je dat ei leegzuigen. En dan heb je een ei en daar zit niks in. Nou, dat is nou Pasen als je niet gelooft dat wij ook zullen opstaan ten eeuwige leven. Dat is echt een ei, maar er zit niks in. Durven jullie kinderen dat wel te vragen? Thuis, aan vader en moeder, om dat eens uit te proberen. Dan moet je niet met geweld, hè? Nee, heel voorzichtig. En dan heb je een leeg ei. En dat is nou het evangelie waar je helemaal niets aan hebt. En wat ligt er nou aan ten grondslag, gemeente? Wat is daar nou in Korinthe aan de hand? Zoals zo vaak, waar je ziet waar het evangelie wordt misgegrepen, is het onderliggende probleem, het probleem waar wij mensen altijd weer mee te maken hebben, is dat ze de ernst van de zonde niet hebben gepeild. Want in de Bijbel heeft de dood een hele speciale betekenis. Het is loon op de zonde. En zoals een soldaat loon ontvangt, zo ontvangt de zondaar ook loon. En wie in dienst staat van de zonde, die krijgt dat loon ook uitbetaald. De zonde doet daar nooit moeilijk over. En het loon van de zonde is de dood. Dood en zonde zijn in de Bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen, je zou kunnen zeggen dat dood en zonde boezemvrienden zijn. Nou, dan weet je wel, boezemvrienden zijn altijd vrienden die elkaar altijd weer opzoeken. Maar je komt ze natuurlijk lang niet altijd tegelijk tegen. Als wij mensen de zonde en de dood tegelijk samen zouden ontmoeten, dan doen we allemaal een stap achteruit. Pas op, dat is heel gevaarlijk. Maar als de zonde nou alleen komt, dan denk je, hé, dat is een leuk idee. Dat is een mooie gedachte. Waarom zal ik daar niet aan meegaan? Waarom zal ik niet meewandelen met die zonde? Is toch leuk, gezellig? En dan moet je altijd maar in de gaten houden dat zonde en dood boezemvrienden zijn. En dat ze altijd elkaar weer opzoeken. Dus als je zonde en dood ziet tezamen, doen we allemaal een stap achteruit. En wat is nou de les die wij daarvan moeten trekken? Als wij de zonde alleen zien, moeten wij ook die stap achteruit doen. Pas op, niet aankomen. Heel gevaarlijk. En wie nu de betekenis van de Heer Jezus voor de dood en voor de schuld niet denkt nodig te hebben, enkel maar voor dit leven beperkt, dan zegt Paulus, dan geloof je eigenlijk niet in de opstanding van de Heer Jezus. Want Jezus is één van ons. Alle kinderen kennen het kerstfeest. Dat betekent, de Heer Jezus is geboren zoals wij mensen geboren zijn. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking leeg. Denk maar aan dat ei. Een ijdel, zinloos ons geloof. Dan zijn wij nog in onze zonde. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. En daarmee roept hij de eerste versen in herinnering. In werkelijkheid is Christus opgewekt uit de doden. Wij weten het zeker, want hij is aan de zijne verschenen. Het is werkelijk waar. En het is alsof hij deze dwaalleer van tafel veegt. Hij laat die nu voor wat het is. En hij gaat zeggen hoe de dingen er werkelijk bij staan. In dit maar nu zit het wonder van Gods kracht en genade. Het is het nochtans het en toch van het geloof dat wij zo goed kennen uit zondag 23. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En ook al ligt het dan aan onze kant geheel en al verzondigd en vergooid, dan is dat nooit een laatste woord. Want het laatste woord is altijd aan God. En God rekent de verdiensten van Christus als onze eigen verdiensten. Wat een wonderlijk iets. De genade wordt in ons leven ingeplant als een heildaad van Christus, waardoor wij leven en waaruit wij leven. En zo klinkt dat nochtans in die woorden man nu. En wat voor ons mensen onmogelijk is, namelijk de dood overwinnen, dat heeft God gedaan. En waar wij mensen vastlopen en onszelf niet kunnen helpen, daar heeft God des geestes overig. Heb je het gemerkt in uw leven? dat als je vastloopt, dat de Heere dan wegen kan openen die je zelf nooit hebt gezien en nooit hebt bedacht, maar die wel werkelijkheid voor je zijn. Waar wij op mensen, waar wij op grenzen stuiten, daar is voor de Heere geen belemmering. De dood is ons de baas, altijd weer opnieuw. Maar God is de dood de baas, altijd weer opnieuw. Maar nu, met deze woorden, staan wij in het centrum van het evangelie. Christus is opgewekt. Hij is dood geweest en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hier ligt de kracht van het evangelie. Hij heeft het oordeel over de zonde gedragen. Hij is in het gericht geweest. Hij heeft de nood van de mens aangepakt. Hij is in de schuld van de mens ingekomen. En hij heeft zich onder het gericht verbogen. En hij draagt de schuld van de zijne. En zo wordt het evangelie ons verkondigd. En het wijst ons op twee dingen. Het eerste is dat hij uit de dood is opgewekt. De schuld is voldaan. De zonde is verzoend. Nu vangt het nieuwe leven aan. Zo zeker als dat de steen van het graf gewenteld is. Zo zeker is de schuld weggedaan voor een ieder die gelooft. De zekerheid van de vergeving van al onze zonden ligt in hem, in onze Heer Jezus Christus. En het tweede is, maar nu. Christus is opgewekt uit de doden als een eersteling van degenen die ontslapen zijn. Christus' opstanding is niet iets op zichzelf. De eersteling is de eerste in een lange rij. En zo zeker als Christus is opgewekt, zo zeker zullen allen die in hem geloven ook opgewekt worden. En de opstanding van Christus is daartoe het zekere pand. Want eersteling, dat is een uitdrukking, die kennen wij vanuit het Oude Testament. Het duidt op de eerste gave van de oogst, uit de jacht of uit de oorlogsbuit. En dat werd aan God geschonken. En de grondgedachte is van die eersteling, dat in die eerste gave eigenlijk heel de oogst is inbegrepen. En Paulus trekt die lijn scherp door. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En daarom is er ook een opstanding uit de doden. Zoals Christus uit het graf verrees, zo zullen eens allen uit het graf opstaan. God schenkt in zijn genade het geloof. En door het geloof is er eenheid met Christus. Een leven in en uit hem. En zo wordt er een leven in afhankelijkheid geboren. Een leven dat in geloof en vertrouwen ziet op de genade van God. Een geloofsleven waardoor dag aan dag het gebed klinkt: maak uw weldaan wonderbaar. Een leven met een uitzicht over dood en graf heen. Een leven waarin de troost voorhanden is. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 17, de versen 4 en 8. Ik noem het Psalm 17, vers 4 en 8. ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Zo mochten we het zingen met die woorden van die aloude psalm. Of u ons wil bewaren. Of u naar ons wil omzien. Of u zo in ons leven wil binnenkomen. Dat wij door uw zorg bewaakt worden. Heere, want ons is in dit leven toch het allerbeste gegeven dat wij mogen schuilen bij u, in uw woord, in uw raad, in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. En zo, Heere, bidden wij, geef dat wij al die aardse dingen die op ons afkomen, dat we die zullen wegen naar de maatstaf van het heerlijk evangelie. Want dan, Heer, zult u ons voor vele dingen bewaren en behoeden. En dan zult u ons bij de hand vatten en ons door het leven heen leiden. En dan zullen wij altijd weer aanlopen op uw woord. En dan zullen we altijd weer met vreugde opgaan in het midden van uw gemeente om ons te stellen onder uw woord. En dan mogen we horen van de dingen waar we voor gewaarschuwd worden. En we mogen horen van de dingen die ons troosten. En we mogen horen van de dingen die ons voorthelpen. En dat alles, Heere, wilt u ons schenken in uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wil de Heere zo met ons zijn en met ons gaan? Mag nog Pasen zijn? Geef dat de vrolijkheid ons mag begeleiden. En wij bidden u, Heer, als wij de wereld weer ingaan, geef ons moed en kracht. Geef ons wijsheid en inzicht om die weg zo te bewandelen dat u aan uw eer komt. Heere, wij bidden u, wees bij ons in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht. Zo bidden we ook voor de wereld en haar noden, Heere, er gebeuren de meest vreselijke dingen. Want een mensenhart is boos. Wordt op kleine schaal en op grote schaal, maar altijd komt het erop neer dat de ene mens het een goed idee vindt om de andere mens van deze wereld af te helpen. O Heere, Heere, ontferm u. Wees met ons land en volk. Wees met onze koning en zijn huis. En geef dat op die vergadertafels van de politiek uw woord nog klinken mag. Heere, wij bidden u voor uw uitverkoren volk. Uw volk Israël. Heere, geef vrede aan Jeruzalem. En geef vrede aan de volken rondom. Heere, wij bidden u. Wees met uw kerk wereldwijd. Geef dat overal het evangelie klinken mag. En mensen mogen worden geraakt door uw heil en troostrijk woord. Heer, wij bidden u bijzonder ook voor hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Bewaar en spaar ze. Draag hen van onder eeuwige arm. Zo bidden wij voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Heer, geef de kerk had wijsheid en inzicht in deze tijd van vacature. Heere, geef uitzicht dat er een nieuwe herder en leraar mag overkomen te midden van dit volk. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Wij bidden u, Heere, voor een ieder die een taak heeft. We denken aan de koster, aan de organist. U weet hoeveel we er nog bij te noemen zijn. Geef aan alle lust en liefde om te werken in dit deel van uw wijngaard. Wees met de jongelui, Heer. Houd u ze vast. We weten allemaal dat de wereld één ding heel goed kan. Namelijk onze aandacht trekken en onze aandacht vasthouden. Maar voor u maar in de jonge harten leggen, Heere, dat er geen beter leven op deze aarde te vinden is dan het leven met u. Heere, wij bidden u Getrouwe God, wees met een ieder die gebukt en gebogen gaat. U kent ze, Heere, de zieken en de gehandicapten. U kent ze, Heere, de stille in de landen. En u kent ze, Heere, de mensen met een stil verdriet. U kent de rouwdragende, Heere. Zo bidden wij, ontferm u over deze uw gemeente. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 73, de versen 12 en 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En ook het ik begon met het vers 13 en 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, 12 en 13. En tijdens de... Voor het zingen van de slotzang krijgt u gelegenheid nog uw gaven af te zonderen. Twee inzamelingen. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor het kerkbeheer. Gaat er nu heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.